zingt u mee? Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar u, Heer, die mij bij zal staan. Mijn naam is van u, Heer, die alles heeft gemaakt.
Fijn dat u hier bent. Fijn dat u mogelijk thuis met ons verbonden bent. Nu of op een later moment. Vooraf heb ik nog een aantal mededelingen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar de familie Kleine Koelewijn van de Grebbelinie. En van deze kerk naar zuster E. Dijkhuizen ter Haar Zuidwenk. Collecte, eerste collecte is bestemd voor de kerk. Tweede collecte is bestemd voor de diaconie. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Morgenavond vergaderen de verschillende wijkraden. Allemaal in deze kerk vanaf 7:30. En vanavond is er om 7:00 een dienst ook in deze kerk. Met als voorganger dominee O. Doren uit Nijkerk. Ik ben heel blij met de muzikale begeleiding van vanochtend. Ingrid en Christina, Henk, fijn dat jullie er vanochtend zijn. Er is ook kindernevendienst voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 8. Je kunt ook gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. En na de ochtenddienst is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken in de zaal. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe, die we nu willen vervolgen met lied 729 uit de bundel Hemelhoog en daarvan de versen 1, 3 en 5. In stilte, in gebed voorbereiden op deze dienst. Ook vanochtend spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Laten we ons verootmoedigen voor de Heere God. Laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, dank u wel dat u ons zo samenbrengt. op deze vroege zondagochtend, in deze tijd van het jaar. En dan wordt er wel gezegd dat de dagen weer wat langer worden, maar zo voelt het vaak niet. Is het vroeg, moeten we ons bed weer uit. En tegelijkertijd mogen we in deze week ook beleven dat, ja, dat u zomaar in ons leven kan komen. U bent in ons bestaan geboren. En in deze tijd van het jaar gaan we zien wat het betekent. Wat het inhoudt. Als u zomaar in ons leven komt. Heer, we kunnen ons dat maar moeilijk voorstellen. Wat zou het met ons doen als u zomaar op dit moment de Adventkerk in komt lopen? Wat zou dat in ons losmaken? Hoe zouden we daarop reageren? Heer, ik denk dat we heel graag allerlei dingen kwijt zouden willen zijn op dat moment. Dingen die ons belasten, waar we ons voor schamen, wat ons te neerdrukt, wat we moeilijk vinden. Heer, we zouden ons haasten om dat achter ons te laten. Omdat we u, ja, een soort glansrijk wilden ontvangen in ons midden. Heer, in de kerk hebben we met u te maken en daarom bidden we u. Wilt u dat wat ons benauwt, wilt u het van ons afnemen? En wilt u geven dat we als gemeente in uw aanwezigheid mogen zijn? Stralend als een bruid, om u te ontvangen. Maak het goed vanochtend. Bouw ons op. Hou ons wakker. En geef dat we op een net wat andere manier deze kerk weer mogen verlaten. Verheugd, hoopvol. Omdat u ons kent, ons uit hebt gekozen en ons nabij wil zijn. Dat bidden we. Uit genade alleen. Amen. Ga zingen de eerste twee versen van lied 859 uit het nieuwe liedboek. Gemeente van de Heer Jezus Christus willen we ons in ons denken, in onze mentaliteit, in ons handelen laten leiden door ons voorbeeld door de Heer Jezus. Dat is volgens mij de bedoeling, toch? Van het Nieuwe Testament. Dat is de bedoeling van de Heere God. En daarom vinden we het belangrijk om in een dienst als dit ons te laten scherpen door het woord. Waar het gewoon soms heel duidelijk in staat wat de Heere God van ons verwacht vanwege zijn zoon die het op deze aarde heeft uitgeleefd. We gaan dan horen de versen 1 tot en met 11 van 1 Petrus 4. En daarna zingen we ook het vierde vers van het lied van zojuist. Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich wapenen met dezelfde gezindheid als hij. Immers, wie in zijn aardse leven geleden heeft, heeft afstand genomen van de zonde. Dan laat u zich gedurende de rest van uw leven niet meer leiden door menselijke verlangens, maar door Gods wil. U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de heidenen plezier hebben. Losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slempartijen en verwerpelijke afgodendienst. Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereed houdt om recht te spreken over levenden en doden. Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al ondergaan ze zoals alle mensen het oordeel over hun aardse bestaan, bij God in de geest kunnen leven. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen te helpen zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles, tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zegen vragen over het openen van het woord, laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, dank u wel dat u ons dit geeft. Dat u het geeft dat we gemeente mogen zijn. Dat we elkaar in vrijheid mogen ontmoeten. Dat het hier voor iedereen duidelijk is dat dit om een kerkgebouw gaat. En dat we dan samen mogen komen rondom een geopende Bijbel. Heer, we willen u danken voor de woorden van zojuist. Superduidelijk. Het is heel duidelijk wat u van ons verwacht. En dan merken we ook dat we mensen zijn. Omdat we het ook heel gemakkelijk weer naast ons neer kunnen leggen. En dat willen we eigenlijk niet. En daarom bidden we niet alleen of u ons woord, het woord wilt openen, maar ook ons hart wilt openen, inclusief onze wil, onze vermogens, dat wat u diep in ons hebt neergelegd, dat alles mag weewerken om u te ontvangen. Ook als we straks nogmaals het woord openen zullen, vreemde dingen zullen horen, dat het niet alleen in ons hoofd mag binnenkomen, maar ook in ons hart. En dat we naar verlangen om kinderen van u te zijn. Niet alleen van naam, maar dat het klopt. Dat u dat gaan bewerken. Voor de mensen hier, voor de mensen thuis. En maak ons een gemeente van u. Bewerk dat in de tijd. Hou elkaar scherp. Opdat we u straks mogen ontvangen als u inderdaad komt op deze wereld. Heer, we roepen u aan, Heilige Geest. We hebben u nodig. Kom tot uw gemeente. Dat bidden we uit genade alleen. Amen. Ik zei het al net in de hal tegen jullie. Ze vroegen hoe is het? En ik kwam niet heel veel uit, geloof ik, hè? Nee. En toen zei ik, ja, ik heb nog geen praatje voor de kinderen. En daar kan ik een beetje mee zitten. Want er zijn wel kinderen. Vinden de kinderen het leuk om even naar voren te komen? Ik heb een hele gekke vraag voor jullie. En die kwam net een beetje op terwijl ik daar stond. Maar het is echt een hele gekke vraag. Maar dan kunnen jullie wel tegen, toch? Ja? Ik ga eerst even wat uitleggen. Ik heb vannacht heel slecht geslapen. En ik ben heel moe. Hebben jullie dat ook wel eens? Ja. Dat is mooi. Want hoe kun je er nou voor zorgen dat je dan toch een beetje wakker wordt? Je mag alles met me doen om mij een beetje wakker te krijgen. Wat zou je kunnen verzinnen?
Tot acht voor de kindje slapen.
Wat zeg je?
Tot acht voor de kindje slapen.
Slapen?
Ja.
En nog iets anders. Verzin eens wat.
Verder weet ik niet.
Verder weet je niet? Nou, maar je hebt al hartstikke goed je best gedaan. Iemand anders. Wat kun je nou verzinnen om een beetje wakker te worden? Hoe word jij wakker? Is het een hele moeilijke vraag? Wat helpt jullie 's ochtends om een beetje wakker te worden? Je broertje helpt je erbij. Nou, dat vind ik heel interessant. Hoe helpt je broertje er dan bij?
Die gaat dan een beetje alles met ons doen.
Je broertje gaat van alles met je doen?
Ja.
Ja, en volgens mij zit je broertje nu, hij ziet iets. Ja, hè? Haal het maar, pak het er maar even bij. Waar dacht die meneer aan die net kwam?
Een glaasje water over iedereen gooien.
Precies, hè? Ja. Ja, of gewoon een emmer halen, toch? Zo'n grote emmer. En dan gewoon over mijn hoofd heen. Daar word ik wel wakker van, toch? Ja. En jij zegt je broertje.
Ja.
En hoe krijgt hij jou dan een beetje wakker? Gewoon door een beetje gek te doen?
Een beetje.
Een beetje hard te praten misschien, of niet?
Ja.
Ja, toch? Gewoon schreeuwen. Gewoon iemand die zou eigenlijk even in mijn oor moeten schreeuwen. Keihard. Toch? Daar word ik misschien ook wel wakker van. Of Dat zou ik niet bij jullie doen, maar gewoon eens even een goede duw tegen iemand geven. Zo. Dat je zo struikelt bijvoorbeeld en op de grond valt. Nou, daar word je ook wel wakker van, toch? Toch? Hebben jullie nog meer ideeën? Of gewoon een goede trap geven? Dus we hebben nu schreeuwen. Gewoon een lekkere duw geven of een goede trap. Om wakker te worden, hè? Dus het heeft dan wel een bedoeling, zeggen we. En het beste werkt misschien dus nog wel jouw emmer met water, of niet? Ja. Ik denk dat dit wel de belangrijkste dingen zijn, of niet? Ja. Nou weet je, wij gaan straks, als jullie hier niet meer zijn, zeker naar de eigen ruimte, gaan we misschien wel 3 dingen doen. Omdat de Heere God wil ons soms ook een beetje wakker maken. Een beetje wakker krijgen. En hij gebruikt de Bijbel daar wel eens voor. Als een soort van duw. Of als een soort van schreeuw. Of als een soort van emmer water. Om maar wakker te worden. Want soms is het net alsof je gaat wel naar je werk en je gaat wel naar school. Maar iets in je slaapt nog. Is er niet eenmaal bij. En de Heere God wil dat we wakker zijn. Dat we scherp zijn. En die gemeente hier, die mensen. Soms denk ik, ze slapen. Ze slapen nog een beetje. Dus zoals jullie mij nu eindelijk een beetje wakker hebben gekregen. Zo ga ik dat zo meteen ook proberen met de mensen in de kerk. Yes? Hey, en wie was nou ook weer degene die de lantaarn zo van... Jij, hè? Ga het maar lekker doen. Nou, hartstikke goed, man. Dan mogen alle kinderen achter de lantaarn dragen. Er zijn vanochtend 2 schriftlezingen. En volgens mij heb ik in de kerkwijzer opgeschreven dat ik voor vanochtend dacht aan de rechter Gideon. Omdat dat ook werd aangedragen door de methode die we gebruiken. Maar toen ik zo een beetje bezig was, kwam ik een ander verhaal tegenover een andere rechter. En dat verhaal kende ik helemaal niet. En ik dacht, hé, dat vind ik wel leuk. Dus dat gaan we nu eerst lezen. Richteren 3, de versen 7 tot en met 30. Vervolgens lezen we ook een kort gedeelte uit de eerste brief van Paulus aan de Korinthe. En daarna gaan we zingen een lied wat ik zelf eigenlijk helemaal niet kende. Alles voor hem van Sela. Dus ik weet niet of u het kent. En anders gaan we vooral luisteren naar Christina, denk ik. Maar we beginnen met Richteren 3, de versen 7... tot en met 30. De Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze vergaten de Heer, hun God, en dienden de Baals en de Asjera's. De Heer werd woedend op de Israëlieten en leverde ze uit aan Kusan Risataim, de koning van Aram Naharaim. 8 jaar moesten ze hem dienen. De Israëlieten riepen de Heer te hulp en de Heer zond iemand om hen te bevrijden, Otniel, een zoon van Caleb's jongere broer Kenas. Gedreven door de geest van de Heer leidde hij Israël als rechter. Hij trok ten strijde en de Heer leverde koning Kusan Risataim van Aram aan hem uit, zodat hij hem een zware nederlaag kon toebrengen. 40 jaar had het land rust, toen stierf Otniel. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom gaf de Heer koning Eglon van Moab macht over Israël. Eglon wist de Ammonieten en de Amalekieten op zijn hand te krijgen en in een gezamenlijke aanval versloegen ze Israël en maakten zich meester van de palmstad. 18 jaar moesten de Israëlieten koning Eglon van Moab dienen. Toen riepen ze de Heer te hulp. En de Heer zond iemand om hen te bevrijden. Ehud, de zoon van Gera uit de stam Benjamin, een linkshandige. Deze Ehud ging namens de Israëlieten schatting afdragen aan koning Eglon. Maar eerst liet hij zich een kort, tweesnijdend zwaard maken dat hij onder zijn kleding verborg op zijn rechterheup. Nadat hij de schatting aan de vatzig dikke koning Eglon had aangeboden, deed hij zijn dragers uitgeleiden, maar zelf maakte hij bij de stenen beelden bij Gilgal rechtsomkeerd. Hij liet zich bij de koning aandienen met de mededeling dat hij een geheime boodschap voor hem had. Op een wenk van de koning lieten alle aanwezigen hem alleen. Ehud ging naar de koning, die zich had teruggetrokken in de koelte van zijn bovenvertrek en zei, ik heb voor u een boodschap van God. Toen de koning opstond van zijn troon, trok Ehud met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup en stak het in Eglons buik. Het zwaard drong met gevest en al naar binnen. De vetkwabben sloten zich om de kling, want Ehud trok het zwaard niet terug en de hele inhoud van zijn darmen liep eruit. Ehud vluchtte via de galerij nadat hij de deuren van het vertrek vergrendeld had. Hij was nog niet weg of de dienaren van de koning kwamen aangelopen. Ze merkten dat de deuren van het bovenvertrek waren vergrendeld en zeiden tegen elkaar, hij heeft zich zeker afgezonderd om zijn behoefte te doen. Ze wachten een hele tijd, maar de deuren van het vertrek werden niet geopend. Ten slotte haalden ze een sleutel en openden de deur van buitenaf en daar lag een heer dood op de grond. Ehud had van hun getalm gebruik gemaakt om te ontsnappen. Hij passeerde de stenen beelden en ontkwam naar Seïre. Bij zijn aankomst in het bergland van Efraïm blies hij op de ramshoren. Onder zijn aanvoering kwamen de Israëlieten uit de bergen. Hij zei tegen hen, volg mij, want de Heer heeft uw vijanden, de Moabieten, aan u uitgeleverd. Ze volgden hen en bezetten de oversteekplaatsen in de Jordaan, zodat er geen Moabiet meer langs kon. De Israëlieten versloegen ongeveer 10.000 Moabieten. Hoewel het stuk voor stuk stevige, strijdbare mannen waren, ontkwam er niet één. Moab moest die dag buigen voor Israël en het land had 80 jaar rust. Dan nog een klein gedeelte uit 1 Korinthe. In Korinthe 1 vanaf vers 26. Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht. Wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Maar u bent door hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn we rechtvaardig en heilig, en in hem zijn we verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Bedankt. Na de verkondiging gaan we een heel ander lied zingen, namelijk Psalm 86. En daarvan zingen we de versen 4 en 7. Straks na de verkondiging zingen we de versen 4 en 7 van Psalm 86. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Er gaat bijna geen week voorbij of ik hoor het in de gemeente wel iemand verzuchten. Hij of zij zegt dan iets als met het Oude Testament. Daar kan ik helemaal niets mee. Of de God van het Oude Testament, die is me zo grimmig, zo streng, daar heb ik moeite mee. Of het gaat in dat Oude Testament altijd maar over Gods omgang met een volk, met Israël. voel me daardoor niet alleen wat minder aangesproken, maar ik vind het ook gewoon lastig, gecompliceerd vanwege de huidige conflicten in het Midden-Oosten. Bible Basics, de methode die wij als gemeente gebruiken, schrijft voor dat we het vanochtend moeten hebben over het Oud-Testamentische Bijbelboek Richteren. En omdat ik in de voorbereiding dacht, ik heb al zin in iets gecompliceerds, ik heb al zin in iets gewelddadigs, ik heb al zin in iets pervers. Met andere woorden, ik heb wel zin in iets oud-testamentisch. We hebben het vanochtend dus niet over Gideon, zoals dat eigenlijk zou moeten, maar over een vatzige koning, over een dolk, of een zwaard die zich vastzet in zijn darmen, en over bedienden die bij de oorverdovende stilte die dan volgt, en waarschijnlijk ook door de walmen die dan langzamerhand hun neus bereiken, iets opmerken als: onze koning zal weer zitten te stinken op het toilet. En van zo'n hoofdstukje zeggen we dan: dit is het woord van God. Dit komt tot ons van de andere kant. In dit stukje tekst stuiten we op inzichten die onze gedachten en onze mentaliteit ten goede kunnen veranderen. Immers elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, om te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Gemeente, dat is een citaat, 2 Timotheus 3 vers 16. Ja, en nu blijft het even stil hoor, want heel gemakkelijk vind ik het niet. Hoe haal je uit Richteren 3 nu iets voor ons, voor onze tijd om ons op te voeden in de gerechtigheid? Nou, ik ga een poging wagen, maar heel gemakkelijk is het niet. En ik hoop dat u me een beetje kunt volgen. Eerst even iets over de plek van het Bijbelboekje Richteren in het geheel van de Bijbel. Het boekje Richteren of Rechters beschrijft de periode net na de inname van het land Canaan. Niet Mozes, maar Jozua mocht het land Canaan innemen en dan krijgen na de verovering van het land die verschillende stammen van Israël bijna allemaal hun eigen grondgebied. Waarbij het natuurlijk de bedoeling is dat het volk dat 40 jaar lang door de woestijn is getrokken, opgevoed is in de nabijheid van de Heere God, een nieuwe mentaliteit heeft gekregen, dat met het betreden van dat nieuwe land die mentaliteit niet direct overboord wordt gekieperd. Nee, juist wordt gekoesterd. Dat men erbij blijft en het leert toe te passen in het nieuwe bestaan. En nogmaals, dat nieuwe bestaan is niet langer een trekkend bestaan van het relatief veilig ons kent ons wereldje, maar dat nieuwe bestaan is je ergens voorgoed vestigen. Waar je dient te verhouden tot buren die heel anders denken. Tot buren die heel anders handelen. Wat je observeert, wat je bevraagt, wat je per tijden onzeker maakt. Maar wat soms ook reuze aanlokkelijk is. En dat vind ik dan persoonlijk het mooie van het Oud-Testamentse boekje Richteren. En dat kom je ook elders tegen in het Oude Testament. Het verslag is super eerlijk. Leg de vinger bij de zere plekken. Want wat is er aan de hand? Het volk bakt er gewoon helemaal niks van. De mensen waaien met alle winden mee. Heel vaak, helemaal niet bewust. Maar de mentaliteit van hun buren sluipt er gewoon in. En misschien nog wel het meest verdrietige: het moet hen in materieel opzicht wel heel slecht gaan om bij hen een gevoel van gemis en verlangen te kweken naar de God van vroeger. en naar de volkomen toewijding waarmee ze hem eerder dienden. Nu kost het ons, nu kost het mij, duizenden jaren later best wel wat moeite om echt door te dringen tot het krachtenveld waar Israël in heeft gestaan. Dat krachtenveld wat aan het begin van onze schriftlezing wordt genoemd, namelijk het krachtenveld tussen de God van Israël aan de ene kant en de afgodendienst van de Baals en de Asheras aan de andere kant. Ik ga een poging doen om het een beetje uit te leggen. En daarvoor gaan we terug naar Genesis. Het begin van het boek Genesis is eigenlijk het verhaal van de mislukking, toch? Toch? Bent u wakker? God had bij de schepping hooggespannen verwachtingen van zijn schepping. Maar daar krijg je in hoofdstuk 3 al direct de zonde van. Een hoofdstuk later de eerste moordpartij, hè? Kaïn en Abel. En in hoofdstuk 7 moet de vloed er al overheen. Nou, dat is toch wel echt het verhaal van de mislukking, toch? En dan begint God een paar hoofdstukken daarna opnieuw. Met Abraham. Die kiest hij uit. Met hem sluit hij een verbond. Maar je kunt je afvragen, wat is nu het inhoudelijk nieuwe aan wat de Heere God met Abraham begint? Is er al sprake van een uitgewerkte leer? Wat maakt Abraham nu echt anders dan zijn tijdgenoot? Nou, in ons oog stelt het misschien niet heel veel voor, althans. Wat Abraham in eerste instantie anders maakt, is de besnijdenis. Dat wordt in feite het teken van anders zijn. Niet alleen voor Abraham, maar ook voor zijn stamverband en voor zijn nakomeling. En nu komt het. Wat zien we dan gebeuren? Ik heb eerder nog echt geen flauw idee gehad, maar het kwam tot mijn vierde voorbereiding. Dan zie je in het vervolg van Genesis gebeuren dat telkens als Abraham of zijn nakomelingen in een andere samenleving of in een andere groep terechtkomen, er sprake is van een gevaar, een dreiging, dat te maken heeft met een gebrek of met een andere seksuele moraal. Daar wringt het vaak. Denk aan de verhalen van Abraham en Isaac, waarin zij aangeven dat hun vrouwen hun zussen zijn. Ik heb altijd gedacht, daar moet ik heel erg op letten, maar ik heb altijd gedacht, wat een ongelofelijke scheiterd zijn die mannen geweest. Maar blijkbaar komen ze in een cultuur terecht waarin het normaal was dat mooie, prachtige vrouwen direct opgenomen worden in een koninklijke harem waarbij de echtgenoten werden vermoord. Toch, dat is de achtergrond waarschijnlijk. Maar ook later het gewelddadige en seksuele van Sodom. Dina, die wordt ontvoerd en verkracht door een of andere prins. Zelfs de geschiedenis van Jozef met de vrouw van Potifar, waardoor hij levenslang in de gevangenis had kunnen verdwijnen. Kortom, die stamvaders groeiden op in een tijd en in een cultuur waarin vrouwen werden behandeld als objecten, waarin seksualiteit losstond van zorgzaamheid en medeleven, waardoor gemeenschappen volledig in disbalans waren en gewoon het recht van de sterkste gold. En precies in die wereld maakt God een nieuw begin door Abraham en zijn nakomelingschap te besnijden. Nou, ik heb helemaal geen zin om de gevolgen van die besnijdenis heel plastisch uit de doeken te doen. Want dan denkt u, nou, dan heb je het Oude Testament nog, of zeer waarschijnlijk, dan heb je die weduwe. Maar ik hoop dat u aanvoelt, met de besnijdenis wordt het mannelijke, het overheersende, het ongeremde, het soms ook een tikkeltje onverantwoordelijke, ietsjes bedrukt. Ietsjes ingeperkt. Omdat God ernaar verlangt dat zijn zorg, zijn liefde, zijn trouw niet alleen wordt belichaamd door de vrouw, maar ook door de man. En wat zien we dan in het Bijbelboek Richteren gebeuren na een periode van vanzelfsprekende verbanden, van zorg, van oog voor elkaar hebben in dat trekkende bestaan van de woestijn? Blijken die vreemde goden van dat Kanaan plotseling van alles te beloven, ruimte te schenken aan de instincten die eerder werden onderdrukt? En dan is er zo'n richter uit de stam Benjamin. En dit vind ik heel mooi, hè? Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. De stam Benjamin was beroemd, befaamd om zijn rechtshandige. Maar dan werkt de Heere God weer heerlijk tegendraads. Hij zoekt een linkshandige. We vermoeden dat Ehud misschien wel gehandicapt was, dat hij een lamme rechterhand had. Mogelijk was altijd wat schamper over hem gedaan, hè, binnen dat stamverband. En die Ehud die weet precies wat hij moet doen. Hij maakt dankbaar gebruik van de vooroordelen, van de grappen die er altijd over hem werden gemaakt. Hij glipt langs de beveiliging, prikkelt de nieuwsgierigheid en steekt uiteindelijk het stiertje. Want dat is de betekenis van de naam Eglon. En Baal werd ook vaak als een stier afgebeeld. Hè? De stier. De mannelijke potentie. Hij steekt hem neer. En het betekent ook het einde aan dat wat zich volgevreten had aan afpersing, uitbuiting. En de tijdgenoten van Ehud bedwelmd had. En zo breekt er uiteindelijk een periode aan van rust, kalmte, van vrede. Ook in de onderlinge verhoudingen. Gemeente. Afgelopen jaren zijn we als gemeente bezig geweest met leven en relatie. En voor velen onder ons is het een proces geweest dat vooral verdrietig en ook beschaamd heeft gemaakt. Ik denk dat ik niks verkeerd zeg. We hebben elkaar volgens mij heel veel pijn gedaan. Het heeft voor afstand en verontwaardiging gezorgd. En vaak heb ik gedacht, waren we er maar nooit aan begonnen. Ik weet niet of dat zo is. Ik denk wel dat we ons vaak hebben laten afleiden. En dat we in al onze ijver en in ons verlangen om het goed te doen voor de Heere God, onvoldoende oog hebben gehad voor het probleem waar het boek Richteren ons vanochtend bij bepaalt. Velen van ons en velen van onze tijdgenoten gaan kapot aan de macht die de oude afgoden over onze levens hebben. We weten ons niet te beheersen. Op welk vlak dan ook. Ongeremd kunnen we zijn in onze hang naar luxe, vakanties of seksuele perversie. En in dat alles zadelen we onze kinderen op met een erfenis die bestaat uit losse verbanden. Uit het gevoel dat je niemand meer kunt vertrouwen. En ik ben bang, men zal straks bij God en bij het geloof denken dat het er vooral om gaat dat je voor de volle 100% zeker weet dat je het ten alle tijde juist denkt en juist beleidt. Gemeente, we zijn leerlingen. Leerlingen van een genade God. En zelfs van onze Heer Jezus Christus wordt gezegd dat hij toenam in wijsheid. En neem van mij aan, De Heer Jezus had daarvoor gesprek, discussie, verschil van mening en nijdigheid nodig. Trouw aan onze relaties. Trouw zijn aan elkaar. De tientallen jaren vliegen je om de oren als je Richteren doorleest. Tientallen jaren van onderdrukking, van geweld, van afpersing. En in die tientallen jaren van lijden, van machteloosheid, zullen er zeker mensen zijn geweest die geroepen hebben naar hun God. Die stem gaven aan hun verlangen naar Gods terugkeer in het midden van de maatschappij. Maar die ondertussen met ledenogen moesten aanzien wat hun volksgenoten aan het doen waren. Zij bleven. Ze vluchtten niet terug de woestijn in. Nee, ze bleven. En ze belichaamden daarmee al iets van kerst. Want kerst betekent dat God ervoor kiest om te midden in de twijfelachtigheid van het aardse bestaan te gaan staan. Kerst betekent dat zelfs de heiligste, degene bij uitstek van de andere kant, kwam om gehoond te worden. Vanwege de standpunten die hij innam, vanwege de mensen waar hij oog voor had. En dan zegt Paulus, zo heeft de Zoon het verstandige, de wijsheid of de eigen wijsheid van de wereld beschaamd. En dat is ook aan ons. Zout te zijn. Licht te zijn. Schapen te zijn. Te midden van de smakeloosheid. Te midden van de donkerheid. Te midden van de wolven. Binnen en buiten de kerk. Amen. ik u alle verzoeken om te gaan staan. Op donderdag 4 januari is zuster Metje van den Hoge Hop overleden. Metje werd op 4 april van het jaar 1929 geboren. Vele gelukkige jaren mag ze beleven met haar echtgenoot Henk van den Hoge, die op 28 november van het jaar 2019 komt overlijden. Na zijn overlijden pakt ze het leven moedig op. In mei van het afgelopen jaar belandt ze in het ziekenhuis, waarna ze niet meer kan terugkeren naar haar woning op de Sluisweg, maar verzorgd zal worden in de Oude Lichtenberg in Amersfoort. Daar kent ze periode van heimwee. En eigenlijk verblijft ze daar in afwachting van het vrijkomen van een plekje in de haven. Pas de laatste 2-3 weken van haar leven verslechtert haar gezondheidssituatie met de dag en besluit ze het leven moedig los te laten in de overtuiging dat ze straks thuis mag komen. De dankdienst voor het leven van zuster Metje van den Hoge Hop heeft plaats gehad op dinsdag 9 januari. Aansluitend aan de dienst in de Zuiderkerk hebben we haar begraven op de algemene begraafplaats De Akker. In ons gebed willen we vragen om Gods troostvolle nabijheid en om zijn steun voor haar kinderen, Marianne en Jan, en Jan en Francisca, en voor alle kleinkinderen en achterkleinkinderen. Na een moment van stilte, waarin we zuster Metje van den Hoge Hop voor Gods aangezicht gedenken, zingen we met elkaar opwekking 616. En ik zie dit lied eigenlijk ook opnieuw als een lied dat we zingen ook in aansluiting op de verkondiging. Maar eerst zullen we met elkaar stil zijn. Samen danken en ook voorbeden doen We zullen bidden voor de familie van zuster Metje van de Hoge Hoep. We zullen ook danken voor de geboorte van Sarah Eva Maria, dochter van Jan en Charlotte Beekhuis. En volgens mij zijn er meerdere kinderen geboren in de gemeente afgelopen paar dagen, afgelopen weken. Dus we zullen danken voor hen. We zullen ook stil zijn en de gebeden besluiten met het bidden van het Onze Vader. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, wil u danken dat u ons vanochtend herinnert aan onze roeping. Wil u danken dat we in deze weken, net na kerst, ja, zelfs via zo'n oud-testamentisch gedeelte, ook herinnerd worden aan de roeping van uw Zoon. Heer, de meest heilige, u die apart gezet bent van deze wereld, van deze werkelijkheid, u besloot om, ja, mens te worden. En dan ook mens te worden binnen het Jodendom. Heer, en hoe bent u beproefd? Door mensen met hun gedachten over God. Door mensen met hun interpretaties en hun wijze van leven met u. En u kwam en, ja, er bleef ook niet heel veel van over. En de mensen moesten zich weer leren om op een nieuwe verhouding, in een nieuwe verhouding met u te gaan staan. En we danken u dat dat is gelukt. We danken u dat er een kerk is ontstaan die de wereld ingegaan is tot in deze tijd. We danken u voor al die plekken van groei. En we danken u dat u ook de cultuur hebt omgezet. En dat er liefde kwam, ook in de verhoudingen. Want u bent niet een God die zomaar wat woorden naar beneden gooit. Maar u bent een God die ernaar verlangt dat die woorden worden toegepast in het leven van alle dag. Zodat het leven ook gaat bepalen van onze kinderen en kleinkinderen. Heer, we vluchten daar vaak voor. Niet alleen in onze huizen, maar ook in onze kerken. Want we doen ons best om zo heilig mogelijk te leven voor uw aangezicht. En daar hebben we het veel over. Maar soms vergeten we dat u, Heer Jezus, gewoon gekomen bent daar waar u nodig was. Heer Jezus, we hebben u heel hard nodig. In het midden van ons bestaan. In het midden van onze gemeente. Want u weet hoe dat moet. Recht, goedheid, trouw en ook liefde en zachtheid. Wij weten het niet te combineren. Wij weten het echt niet. Wij zijn veel te scherp. Wilt u het ons leren? En wilt u geven dat dwars door alles heen deze gemeente zich mag openen naar de wereld toe en zich meer en meer mag gaan leiden door dat wat echt belangrijk is? We danken u voor die kerk en we danken u dat er door alle tijden heen mensen echt midden in de golven zijn gaan staan. We zien het bij uw volk, we zien het door de tijd heen bij uw kerk, zendelingen die er uitgezonden werden en moesten overleven te midden van niks. We zien het bij onze broeders en zusters die ergens in Noord-Koreaanse gevangenissen zitten weg te rotten. En wij halen alles overhoop. Misschien wel omdat we het te goed hebben. Heer, vergeef ons. En geef dat we u weer mogen ontvangen. En kunnen ontvangen. In ons rotte bestaan. En geef dat we ons zullen bekeren. Heer, we bidden u voor al die mensen in ons dorp, in onze nabijheid, die gewoon lijden. Omdat het moeilijk samenleven is soms. Ook in huwelijken. U kent de strijd. En u weet ook waar we gewoon nog vol zijn van allerlei afgoden. Waarvan wij dachten, die zullen wel ergens verstopt zijn in het Oude Testament. Maar ze dringen zich overal aan ons op. En er gaat veel kapot aan. U zijn bij de kinderen, de allerjongste van ons. Geef dat er in hun leven figuren zullen zijn, mensen zullen zijn, op wie ze aan kunnen. Die ze kunnen vertrouwen. Niet eventjes, maar een hele leven lang. En die hen erbij bepalen. De God van Israël is altijd nabij. We willen vragen of u bij de families wilt zijn in rouw. Met gemis. Nu. Maar u weet wat sommige mensen in de gemeente ook meeslepen. Vanwege het verlies van soms tientallen jaren geleden. Het leven werd nooit meer goed. Wilt u hen zien. En zich ontfermen. We zijn dankbaar voor kinderen die in de afgelopen weken geboren werden. In gezondheid. Dank u wel voor die wonderen. Maar wilt u ook zijn waar het spannend is? In een zwangerschap of waar verwacht wordt en gehoopt wordt? Wilt u ook in die processen nabij zijn, want het kan heftig zijn en moeilijk. En we bidden u voor de wereld die in brand staat, het Midden-Oosten, Israël, de volkeren daaromheen. Daar waar het van verwacht werd. Het middelpunt van de aarde. Daar waarover geoordeeld wordt op dit moment. U bent de rechter van hemel en aarde. En we geven het aan u. Wilt u God zijn, ook daar. Zo worden we stil voor uw aangezicht. Heer, het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal nu de collecte plaatsvinden. Tijdens de inzameling van onze gaven kunnen de kleinste kinderen uit de crèche worden gehaald. En na de collecte zingen we de versen 1, 2 en 4... van een oud lied uit de bundel Johan de Heer. Straks na de collecte zingen we drie versen van het lied Eén naam is onze hoop. bedankt. Henk, jij ook bedankt. Fijn dat jullie hier vanochtend waren. Een hele mooie dag gewenst. En ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met jullie allen.